NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht, u luistert naar Nooit meer slapen. Auke Hulst schrijft al de hele week mooie beschouwingen bij de voorbije dag. En dat doet hij vandaag weer. Zometeen na ene hoort u hem. Tussen zijn 18e en 29e was Ilja Reiman geen avond nuchter. Kook, pillen, drank en intussen organiseerde hij zo'n 1000 housefeesten. In 2008 belandde hij in een ambulance en aan de hartbewaking. En dat hij er nog zit, hier in de studio zometeen, is een wonder op zich. Hij heeft een boek geschreven over zijn leven en de geschiedenis van de house scene. Komend uur Jan Hendriksen, van een van de belangrijkste hedendaagse Nederlandse kunstenaars. In Schiedam in het museum is een grote overzichtstentoonstelling te zien van zijn werk. Hendriksen werd geboren in 1937, maakte samen met artiesten als Armando en Jan Schoonhoven deel uit van wat toen heette de Zero-beweging. In de jaren 1960 was dat. Alles kan kunst zijn als je maar goed kijkt. Kurken, kratten, flessen, reclame of een brug die er eigenlijk al stond, maar die nooit eerder door iemand ondertekend werd. Het vroege werk ademt optimisme, verlangen naar de toekomst en anti-autoritaire vrolijkheid. En Hendriksen is nog steeds volop actief. Groeide op in Delft, woont inmiddels in New York en Antwerpen en ook woonde hij lange tijd in Duitsland. Jan Hendriksen, hartelijk welkom.
Dank u wel.
Je groeide op in Delft. Was daar thuis eigenlijk kunst of cultuur? Kreeg je dat mee?
Thuis? Nee, helemaal niet. Ik kom uit een diep arbeidersmilieu. Ook de buurt en de straat was eigenlijk niemand die in kunst geïnteresseerd was. Ik vraag me dat toevallig. Vroeg een van jouw medewerkers vroeger dat. Toen heb ik er eens over nagedacht. Die vroeg dat wat er nou gebeurd was zo. In die tijd hoe ik dan in die kunstrecht ben gekomen. Daar heb ik er eens over nagedacht. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht.
Hoe dat gegaan is?
Ja, dat ik helemaal alleen in een straat woon van arbeiders en landarbeiders. En dat ik dan kunst ging maken. Naar musea ging kijken. Dat heb ik nog niet. Ik was weer verwonderd. Ik heb er steeds weer over gedacht. Ik begrijp niet hoe dat is ontstaan.
Wat wilde je worden toen je kind was?
Zeeman.
Zeeman, dat was waar je van droomde.
Ja. Stuurman.
Kapitein op een schip.
Stuurman. Nou ja, dan word je misschien ook kapitein. Ja. Stuurman wilde je worden. Ik wilde naar de zeevaartschool. Dat had mijn vader ook zo graag gewild, dat ik naar de zeevaartschool ging. En dat is dus natuurlijk helemaal niet goed gegaan.
Iets is heel goed gegaan of heel, heel anders gegaan.
Ja.
Maar je weet niet meer het moment dat je voor het eerst ervan bewust werd dat dit bestond. Dat dit al kon.
Ja, nee, weet je, ik denk dat ik een van de eerste boeken was van. Ik zat natuurlijk op een slechte school natuurlijk ook. Hè? Daar gingen die naar musea en zo. Dat was een echte arme kinderschool. Als je niet in de goede buurt zit, zit je ook niet in de goede school. Dus van de schoolmoeder heb ik ook niet van hem kunnen krijgen. Ik had wel een boek, ik denk een boek van Vincent van Gogh. En toen ben ik Vincent van Gogh gaan naschilderen.
Al heel jong?
Al heel jong, misschien 14, zoiets 15 jaar. Enorm lezen. Ik heb ontzettend veel gelezen. In die tijd, al van mijn 10e jaar, heb ik mijn vader had veel boeken. Mijn vader was in het begin een anarchist en later een communist. En ja, die waren altijd bibliotheekopbouwers, weet je wel. Die vaak in een abonnement werden boeken uitgegeven. Volgens mij duurde dan bij de gewone boekhandel. Maar omdat ze dan een stukje maar hoefden te betalen, kregen ze dus een boek. Hoe heet dat? In feuilletonboeken heette dat, geloof ik, in die tijd.
Van de Rijkse.
Al die boeken gelezen daar. Dus ik heb veel gelezen. Maar niks over kunst, wat ik me kan herinneren. Niks.
Het is wonderlijk dat ineens gebeurd is. Maar al vrij jong ging je Van Gogh naschilderen.
Ja.
Dat
er bestaan nog één of twee werkjes. Bestaan nog. Mijn zusje heeft nog een werkje. Toen was ik misschien 15 jaar, een soort terras. Ik kan me ook herinneren, dat heb ik s'avonds geschilderd. Ik kan me ook herinneren dat ik een hoed had met twee kaarsen erop. wat Vincent ook deed, om s'avonds te schilderen, uiteraard. Dat kan me nog herinneren. Maar toen was ik 14 jaar, 15 jaar oud. Maar waarom en hoe ik dat helemaal heb toch door kunnen zetten en vast kunnen houden in mijn eentje, heb ik misschien te danken dat ik Jan Schoonhoven zo snel heb leren kennen.
Want die is voor jou heel belangrijk geweest. Die kwam ook uit Delft.
Ja, komt ook uit Delft.
Uit een heel ander milieu, volgens mij.
Ja, uit een christelijk milieu, middenstands. Middenstandsmilieu. Jan was toen al ambtenaar.
Bij de PTT heeft hij vooral gewerkt, hè?
Dat was toen dienstluister en kijkgelden. Was het. Hij was geen postbode of zoiets. Hè. Iedereen denkt dat het. Hij werkt bij de PTT. Maar het was bij de dienstluister en kijkgelden.
Nee, hij had volgens mij een heel degelijke kantoorbaan. Zo is het mij altijd verteld.
Een enorme degelijke kantoorbaan. Een echte degelijke kantoorbaan.
En hij leefde ook degelijk.
Ik bedoel... En hij leefde ook meestal degelijk.
Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Nou, dat heb ik toevallig ook aan je collega verteld. Zij vroeg dat aan de anders. Toen schoot me ineens te binnen hoe dat ging. Ik heb Jan Schoonhoven leren kennen, omdat ik een meisje leerde kennen die kleren maakte voor de vrouw van Jan Schoonhoven. En dan heb ik zo tekeningen laten zien. En die zei, goh, de man van de vrouw waar ik voor naai, die is ook een kunstenaar. Dan moet je eens een keer meegaan en die tekeningen laten zien. En die heb ik laten zien. En hij was zeer onder de indruk. Ik ben er trouwens met een andere jongen heen gegaan. Die veel beter tekende dan ik. En je echt, want ik kan nog niet zo goed tekenen. Maar die kon echt goed tekenen. En zoals Jan ook heel goed kon tekenen. Maar ik kan niet tekenen. Maar hij vond mijn werken veel interessanter. Een origineler. En later ook nog de tekenleraar op de Mulo. Die had ook een speciale belangstelling voor mij. Dat ik toch wel iets anders was dan de anderen. Maar ik wist dat eigenlijk zelf niet zo.
Of het goed was of niet. Of dat het iets zou kunnen zijn.
Nee, dat maar, zeker niet.
Aan Jan Schoonhoven heb je dan misschien wat besef te danken dat het bestaat. Een leven als kunstenaar.
Aan Jan Schoonhoven heb ik eigenlijk bedankt. Dat ik besta als kunstenaar, ja.
Dat hij weggeopend werd?
Ja. Ik denk misschien als ik die niet... Ja, dat weet je natuurlijk nooit, hè. Maar, want... Misschien ben je toch je eigen weg op gegaan. Maar ja, wij werden goede vrienden. Ondanks dat hij net zo oud was als mijn moeder. Werden wij een soort boezemvrienden. En ik kwam daar misschien bijna dagelijks over de vloer. Als na kantoortijd. En dan praten we. En heeft me toch ontzettend veel educatief bijgebracht. En daar ben ik natuurlijk... erin gegroeid natuurlijk. Al heb ik nooit heel andere kunst altijd gemaakt dan hij.
Jullie lijken me heel verschillende mensen. Ja, hij is er niet meer natuurlijk. Maar jullie lijken me in zoveel opzichten zo verschillend.
Enorme verschillende mensen. Maar de zoon, Jaap... Die zei dat Jan bij het einde van zijn leven... De beste vriend die hij heeft gehad, dat was ik. Misschien ook omdat ik zo jong was, dat hij me heeft opgevoed. Dat weet ik niet. Die vraag heb ik nooit beantwoord. Maar we konden wel erg goed met elkaar opschieten.
Mensen dromen graag van een leven van een kunstenaar dat wild is buiten de samenleving. En Jan Schoonhoven was in zoveel opzichten anders. Want het was een man met die keurige kantoorbaan. Die dan in een flat, geloof ik, woonde samen met zijn vrouw. En die dan...
Nee. Hij woonde in een huis van zijn ouders.
En dan maakte die kunst erbij. Maar die kunst die was ook altijd heel, heel doordacht. Geen kunst van het gevoel en van het grote gebaar. Juist niet.
Nee. Maar altijd erg... introvert geweest eigenlijk. Want in die tijd dat ik hem leerde kennen, toen maakte hij voornamelijk Paul Klee. Gewassen tekeningen. Met inkt. En dan die werden dan gewassen met water. En dan met tekeningen erin à la Paul Klee. Dat was in die tijd dat ik hem leerde kennen.
Toen maakte hij dat.
Maar ik ging dat niet namaken. Ik deed toch mijn eigen werk. Er zijn nog wel enkele werken. Bewijzen zijn daar nog wel van. Dat ik toch weer heel andere dingen maakte dan hij. Ik heb nooit hem... Dat kon ik ook niet misschien, maar ik heb het nooit gedaan.
Dat zijn weg bewandeld. Nee. Het vroegste werk dat in het museum te zien is in Schiedam... dat is ook uit de jaren 50 al en begin jaren 60. Dat zijn een beetje Pollock-achtige werken.
Ja.
Van die drip art, gewoon met die kwasten.
Ja, natuurlijk. Duidelijk beïnvloedde Amerikaanse kunst natuurlijk. Maar dat heeft Jan ook nooit gehad.
Wat was het moment dat je jezelf als kunstenaar ging verkopen, de wereld in ging zetten? Dat je ging exposeren, dingen ging, ging
exposeren,
aanbieden?
Ja, exposeren. Ik had de eerste eenmanstentoonstelling. Solo tentoonstelling in Dordrecht, in punt 31. En dat kwam omdat die galerie had Jan Schoonhoven gevraagd. En die zei Jan Schoonhoven, nee... Ja, ik wil graag exposeren, maar je moet eerst Jan Hendriksen vragen. Dat was ik dus. Dus daarom heb ik die tentoonstelling gekregen.
Ook aan hem te danken.
Ja, dat was niet mijn eerste tentoonstelling. De eerste tentoonstelling heb ik geloof georganiseerd zelf in de Mensa.
In Delft.
In Delft, van de TH. Daar kende ik die man, die kende ik van mijn vader... En die hield ook wel een beetje van kunst zo. En toen mocht ik daar mijn werk ophangen. En toen hebben we daar ook de eerste informele... toen hebben we later een groep opgericht. Nog met Henk Peters en nog een paar andere kunstenaars erbij. En dat heette dan de Nederlandse Informele Groep.
Dat wordt wel eens gezien als een soort voorloper van de zero-beweging. Zie je dat zelf ook? Zo denk je na in dat soort termen? Van welke beweging nou eigenlijk op welke volgte en waar je het moet plaatsen?
Nou, het is gewoon dus... data volgen natuurlijk op elkaar natuurlijk, hè, maar artistiek. Ik geloof die invloed van buiten, vooral doordat Henk Peters veel meer reisde dan wij... en veel meer tijdschriften en informatie bracht uit het buitenland... wat hij ons liet zien, zachten we, ja, we zijn in een richting die we niet meer willen. En dat voelen we wel, maar we wisten niet wat we moesten doen. En door die tijdschriften... En door de kennis die Henk Peters meebracht... ging dat zo langzaam. Maar zeker ging het die richting uit. Meer dan bij hun dan bij mij. Want ik bleef altijd een beetje volkser. Een beetje realistischer eigenlijk.
En ook meer je eigen pad gaan. Je bent nooit echt deel van een beweging
geweest.
Nee,
eigenlijk nooit. Ik heb het eigenlijk steeds meer als een vehikel gezien om tentoon te stellen.
Je dacht, als ik bij die jongens hoor, dan kan ik ook nog eens ergens in een museum op een mooie expositie hangen.
Grof gezegd, ja, precies.
Meer dan een ideologische verwantschap of wat dan ook.
Weet je, de rest, dat was nog niks. We kregen alleen maar slechte kritieken. De rest van de wereld in Nederland, dat was allemaal Karel Appel en epigonen van Karel Appel. Dus daar voelden we helemaal niet thuis. Dus ik was dankbaar dat ik daarbij... Bij die mensen mocht horen. Al hoorde ik er filosofisch niet bij. Maar dat is later is me dat ook wel weer eens een keer... zijn ze maar weer eens vergeten om te exposeren en zo. Maar.
Hoe is het nu om in zo'n museum te lopen... en dan te zien dat het allemaal geschiedenis is geworden? Dat het op een rij hangt, dat je dan van zaal tot zaal... door je leven loopt en dan een paar van die hoogtepunten op een rij ziet... en dat er dan op die bordjes... iets wordt uitgelegd over de geschiedenis en de ideologie ervan. Hoe loop jij daar dan tussen?
Nou, die bordjes heb ik niet gelezen.
Die lees je al?
Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik heb ze niet gelezen.
Oké. Okay.
Maar dus, dat kan ik niet... Ik weet niet wat er precies op die bordjes staat, maar...
Nou ja, dit soort dingen van... Ze verzetten zich tegen Cobra. En toen kwam de Zero-beweging.
Ja, oh, precies. Gewoon een beetje geschiedenis.
Een kunst zonder ideologie.
Ik was zeer onder de indruk. Maar waar was ik van onder de indruk? Van hoe het hing. En dan zijn jullie dan denken, god, dat werk, heb ik dat gemaakt toch? En dan kon ik me nauwelijks herinneren dat ik dat heb gemaakt. Maar dan denk ik even verder en denk ik, ja, ik heb het gemaakt. Maar wel heel ver geleden. Maar ja, dat is ook 50, 60 jaar geleden. Ik ben 80 jaar. En die dingen maakte ik toen ik 22 was. Dat is een lange tijd geleden. Een heleboel dingen zijn er ook daartussendoor geweest. En dan denk ik, nou, ik heb ook wel eens een keer... En ik dacht dat ik een vals werk had. Een valse Jan Hendricks.
Dat je die zelf had?
Zo trots als een pauw. Nee, dat heb ik in het museum gezien. Ik denk, god, dat is een valse. En nou, ik het museum geschreven, die natuurlijk niet reageren. Maar daarna is dat werk in Schiedam, dus ik weet het nog maar net. Een paar maanden. Dat het geen vals is, dat het een werk van mij is. Maar ik was ervan overtuigd dat het een valse was.
Omdat je gewoon niet meer wist dat je het gemaakt had. Dat het er was.
Ja, van de dingen. Ik heb daar, wat ik nooit doe, centen op elkaar geplakt. Snap je? Dat?
Je plakte naast elkaar.
Allemaal altijd naast elkaar. Altijd naast elkaar, altijd vlakken. Maar dan ben ik zeer waarschijnlijk in de war gekomen met een geometrisch figuur. En daardoor een beetje gesmokkeld met centen erop. Ik zei, ja, dat bestaat in. Ik zag dat toen in het museum hangen. Dat kan ik nooit hebben gedaan. Maar toen ik het dus voor mijn neus had, zei, ja, dat ben ik. Dat is precies van wat. Maar dat was ik toch weer vergeten. Dat is ook logisch, weet je. Hoeveel werk heb ik niet in mijn leven gemaakt? Misschien wel duizenden.
Er zijn er ook waarschijnlijk heel veel niet van bewaard gebleven.
Ontzettend veel weg.
Ik zag in een documentaire, die ook alweer 20 jaar oud is, een man die een werk van jou had gemaakt van chocoladeletters. En hij was zo dol op dat kunstwerk dat hij de kachel nooit meer aanzette. Omdat hij bang was dat zijn kunstwerk zou smelten.
Ja, dat is nonsens. Dat klinkt goed, maar dat is niet waar.
Ik vond het een heel grappig verhaal.
Ja, een prachtig verhaal. Ik zeg het is maar. Ten eerste, die man was mijn broer. Mijn jongere broer. En ten tweede was het. Ik bedoel, hij had het dus bij de open haard hangen. Maar als het een heel klein beetje verder hangt, dan is dat in orde. Dus. En het bestaat nog steeds, hoor.
Het werk is nog niet gesmolten.
Het is niet gesmolten, nee.
Wanneer ben je begonnen met het gebruiken van dingen die er al zijn en er kunst van maken? Dus de centen, doppen, flessen, kurken, chocoladeletters.
Nou, ik ben al heel gauw naar Duitsland gegaan. Ik denk toen ik zoiets van 21 was. En toen zocht ik allerlei dingetjes op die ik al plakte. Maar het is duidelijker geworden toen ik verhuisde naar Düsseldorf, waar ik met mevrouw wandelingen maakte over de uiterwaarden, waar dus de Rijn Silaag komt, leeg staat en die veel rommel achterlaat. Die nam ik allemaal mee naar huis. En die ging ik dan zo
ordenen.
Ordenen, ja. Ordenen zo op stukken papier. En verder wist ik ook niet wat ik ermee moest doen.
Maar hoe begon dat? Maar
weet je, dat weet ik niet. Ik heb in Keulen, waar dus de Rijn geen uiterwaarde heeft, dus ook geen vuil kan gooien, want de Rijn loopt daar heel snel. Dus geen grasvelden zoals in Düsseldorf. Daar had ik onze flat had ik helemaal volgebouwd met groentekistjes. Dus je moest, ons huis binnenkwam, moest je door onder een kistje door, om in een waar overal die kistjes stonden. En nu heb ik in permanent heb ik een groot werk in Moeka, dat is het Museum van Moderne Kunst in Antwerpen. Heb ik een groot permanent werk met allemaal van die groentekistjes. Maar waarom ik dat en wanneer ik precies ben gebeurd, ik zal het echt niet weten. Echt niet. Dat zijn dingen zo van.
Het begint gewoon. Je volgt een soort aandrang. Je denkt, kom, laat ik dat eens doen. Of je handen doen het. Of je benen doen het werk.
Nou ja, ik heb eens in een van mijn catalogi laten zetten van dat ik de meeste kunstenaars, eigenlijk de kunstenaar weet nooit waarom dat hij het doet.
Dat is gewoon een drang die je volgt en dat verhaal wordt er later bij bedacht.
Ja, weet je, dat verhaal. Laten we zeggen, ik ga wel tot een voorbeeld. Als ik nou op een eenzaam eiland zou zitten en de schrifturen van Pieter Mondriaan zouden aanspoelen, zou ik dan daar wijzer van worden. Ook mooie kunst heeft gemaakt. Ik denk het niet. Ik ben helemaal een beetje half religieuze nonsens. En zo is het ook met boys en met allemaal. Allemaal nonsens schrijven ze. Niks te maken met het werk. Dat is allemaal maar geforceerd, ontdekt, uitgevonden. Denk ik hoor. Maar ik heb een stukje in een van mijn katalen laten zetten hierover, over inspiratie. Dat niemand eigenlijk weet wat precies inspiratie is en waarom een kunstenaar het doet. En ik weet het nog steeds niet.
Maar jou hebben we
en
nooit
ik wil er ook nooit over praten. Ik wil er nooit over
waarom... Over het moment van inspiratie. Maar je hebt ook nooit hele gewichtige verhalen gegeven over
nooit.
De ideologie
nooit.
Van je kunst of wat je ermee wilde bereiken.
Ik ben daartegen. Ten eerste wil ik het niet. Maar de tweede vind ik ook dat het mijn taak niet is. Dat is de taak van de kunsthistoricus. Die kan het analyseren. Die heeft daar de middelen... De tools voor, een Engels woord, sorry. Om het te analyseren. Om het in een context te brengen van begrip, van waarom.
En dan schrijven ze dat het beïnvloed is of verwant aan de popart van Warhol. Dat het een reflectie is op de consumptiemaatschappij. Dat het een manier is van kijken. Ja. Dat als je iets anders ordent, het kunst kan zijn. Waarmee je de vraag stelt wat schoonheid is. En dat iedereen een kunstenaar kan zijn. En dat het te maken had met de democratisering. Ik heb het allemaal wel eens gelezen over je werk.
Maar ik heb nooit...
Maar het kwam niet van jou. Dat weten we vast.
Nee, maar ik heb ook nooit... Nooit gedacht, ik heb ook nooit gezegd dat het van Andy Warhol komt, hoor.
Nou, het was dezelfde tijd. Het begon
het
waarschijnlijk
was wel dezelfde tijd. Maar dat is...
Misschien had hij het wel van jou.
Ja, weet je, ik kan het alleen maar als een voorbeeld geven. En Amanda en ik hebben er ook al over gesproken, weet je. Over de Italiaanse... Die Italiaanse beweging, die later zijn het een beetje naar fascisten geworden. Die hadden dus de futuristen. Die vonden eigenlijk een raceauto, vonden ze mooier dan een schilderij. Maar die raceauto gingen ze wel schilderen. En Amanda en ik zeiden, waarom... Expliceer de raceauto niet.
Als je hem zo mooi vindt, waarom zet je die dan niet neer?
Waarom zet je die dan neer? Waarom ga je hem schilderen? En dat was dus wat wij deden.
Gewoon iets neerzetten en zeggen... nu is het kunst, want ik heb het ondertekend... en nu is het kunst.
Ja, dat klinkt een beetje brutaal wat je dat nu zegt, hoor.
Nou, dat was het ook wel.
Ja, dat klonk toen nog brutaler dan.
Maar je liep door die uiterwaarden van de rivieren...
Van de Rijn, ja.
Van de Rijn in Düsseldorf. En dan heb je die... Die brug, de Obel-Kasseler brug. Mm. En die heb je ondertekend en gezegd, nu is het een kunstwerk.
Ja.
Dat was brutaal, zonder meer.
Ja, natuurlijk. Dat is ook een provocatie, ook natuurlijk. Een provocatie en brutaal.
Wie provoceerde je?
Ja, eigenlijk... Ik had er niet zoveel, maar eigenlijk iedereen. Misschien wel mezelf ook. Eigenlijk iedereen.
Andermans brugje toe-eigenen en zeggen, dit is mijn kunstwerk, want kijk maar, mijn handtekening staat eronder.
Nou, ik heb gezegd, het is nu een kunstwerk, niet mijn kunstwerk.
Een kunstwerk.
Een kunstwerk. Hè? Het is een kunstwerk door mij gemaakt, of door mij gesigneerd. Geen eigendom natuurlijk. Het is altijd een openbaar ding.
Het is ieders brug. Er is een verhaal over de eerste grote expositie in het stedelijk van de Zero-beweging. Waar jij toen kratjes wilde exposeren.
Ja.
En toen heb je contact gezocht met een bierbrouwer. Ik geloof dat je aanvankelijk naar Heineken bent gegaan.
Ja, of andersom.
Of naar Amstel.
Mag ik nog...
Neem nog een beetje.
Of andersom. Dat weet ik niet meer. Ik denk dat ik de eerste sponsor heb gevonden in de kunst in Nederland.
Maar hoe ging dat? Dan belde hij iemand op of dan kende hij iemand?
Bellen dat natuurlijk niet. Ik ben daarheen gegaan. En ik denk dat het Heineken was. Want ik vermoedde... het heeft met monopolies te maken, hè? Heineken die was gelijk in. En ik kreeg gelijk, ik weet niet hoeveel duizend gulden. Kon ik zoveel te krijgen. Vond het fantastisch. Toen kwam ik dus bij het museum terug. Toen zeiden ze, nee, Heineken mag niet. Want het is van Amstel. Kan ook best andersom zijn geweest. Maar ik denk dat het... Want die hebben het monopolie van Schenk. Van Schenken. Dus die andere mag er niet in. Mag daar geen reclame maken.
En toen was jouw kunstwerk ineens reclame voor een andere brouwer. Dus dat mocht ook niet.
Nee. Dat mocht wel. Maar toen keek ineens heel wat geld minder. In plaats van 10. Ik weet niet meer de bedragen. Keek ineens maar 5. Want ik ben weer teruggegaan natuurlijk naar Amstel. En zei, ja, nou ja, 5 geven je dan. Heineken gaf 10, wij geven je 5. Want ik, maar Heineken, dan mag ik toch niet gebruiken. Begrijp je wat ik bedoel? Of
ja, ja, ik snap het helemaal. Ja, dus je had een mooie deal met Heineken, maar dat mocht niet. Want
ze werkte monopolie,
met Amstel. En toen van Amstel kreeg je minder.
Of alleenverkoop noemden ze dat toen. Een beetje.
En toen kwam de directie erachter en die waren woest.
Die was ontzettend kwaad.
Meneer Sanders nog.
Een typische Partij van de Arbeid, jongen, is Sandberg.
Sandberg.
Ja, weet je wel, dat is, ik denk altijd zeer hypocritisch met twee gedachten weer. Want hij leende wel stiekem schilderijen uit aan galerieën in Amerika om Apple te stimuleren, hè, kapitalistisch. Maar dat mocht niet. Dat mocht geen geld gevaar. Dus... ik moest dat geld afdragen aan het museum.
En dat heb je gedaan?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk hebben we dat gedaan.
Die kratjes die staan ook nu nog op de tentoonstelling.
Ja.
In Schiedam.
Ja.
Dat is een van je belangrijke werken geworden.
Ja. Ja.
Dat hadden ze niet vermoed toen.
Nee, maar het is eigenlijk een beetje lullig dat het museum niet heeft gekocht. Het Stedelijk Museum dat niet heeft gekocht. Ook nooit... pogingen hebben gedaan om het te kopen. Want het was toch wel echt iets heel speciaals toen. Hè, in Nederland. Om bierkistjes, 150 bierkisten waard, geloof ik, of 175. Om die zomaar neer te zetten in een museum.
Dat had niemand gedaan daarvoor.
Nee.
Die kunst van toen, van de jaren 60, het ademt ook een soort optimisme, een soort lust naar de toekomst.
Ja.
Zo kun je dat Zero ook zien. Je kan het zien als een nieuw begin, een revolutie, een afrekening. Maar je kan het ook zien als een soort aftellen naar de toekomst. Dat je het
ja,
ziet
dan
als
moet je niet bij mij zijn. Dat zeg ik je net.
Dat soort analyse, nee. daar waag je niet aan.
Nee.
Maar het was wel de sfeer volgens mij. Heel optimistisch, heel erg nieuwsgierig naar wat er komen ging.
Ja, dat was het natuurlijk wel. Hè. We waren dus, weet je wel, pioniers. Hè? Dat voel je wel. Hè? Iets nieuws, helemaal iets nieuws. Maar wij werden natuurlijk enorm naar beneden gedrukt eigenlijk door de kritiek. Wij kregen, weet je wel, recensies van als varkens. Dus ergens is er, ik geloof Pranger schreef dat van de Parool. Voor varkens is de modder ook een paradijs. Omdat iemand had iets met modder gedaan. Zulke gewoon beledigende dingen werden gezegd, niet?
Zo erg vonden ze dat. Terwijl die toiletpot van Duchamp, die was toen toch ook al 50 jaar oud.
Ja, maar daar weten ze in Nederland wisten er dan niks van.
Dat was hier niet doorgedrongen.
Ah, nee. Dan weet je, de Nederlandse kunstkritiek is nog steeds op een intellectueel zeer laag pitje, hoor. Ze doen hun huiswerk niet. Ze lezen geen boeken. Ze gaan niet naar tentoonstellingen. Ze weten niet veel. Weet je, dat is nou... Daar moeten we dan mee.
Wat jouw verlangen was, zo snel als het kon wegwezen hier. Eerst naar Duitsland en toen naar New York.
Ja.
België kon ook nog wel, maar je wilde vooral maken dat je wegkwam.
Ja.
En dat is volgens mij nooit weg geweest. Die drang. De drang om weg te zijn uit Nederland.
Ik ben nooit weg geweest.
Nee, maar volgens mij is er nooit een drang geweest om terug te komen. Of is je verwantschap met Nederland eigenlijk nooit heel groot geweest.
Nee, nooit. Maar ja, ik ben wel helemaal cultureel Nederlander gebleven. Hè? Ik voel me helemaal cultureel aan dit land verwant. Aan de taal ook. Ik spreek nog steeds netjes Nederlands. En weinig buitenlandse woorden. Ik woon 50 jaar in het buitenland. En je kunt dat niet horen. Tenminste, neem ik aan.
Nee, dat hoor je totaal niet.
Nee. Helemaal niet. Ik ben wel cultureel aan dit land verbonden.
Hoe kwam dat je zo'n enorme drang had om naar New York te komen? Wat voor beeld had je daarvan?
Esthetisch. En jazz. En kleding. En auto's. Gewoon ordinaire dingen.
Daar kwam het allemaal vandaan.
Zoals iedereen nog steeds naar Amerika wil. Iedereen wil nog naar Amerika. Wil jij naar Amerika?
Nee, niet per se. Ik vind het een leuk land. Ik kom er graag, maar...
Oh, je zou er niet willen wonen?
Nou, voor een tijdje New York zou geen nee op
zeggen. Iedereen
ja, oké, je hebt me. Ja.
Iedereen wil in New York wonen. Of iedereen wil in Amerika. Eigenlijk iedereen van die algemeenheden. Maar je begrijpt. Ja, nou, ik was daar natuurlijk al een jonge man die dat wel graag wilde.
Had je enig plan of dacht je, ik ga gewoon en ik zie wel? Dan word ik
postbode. Nou ja, goed, ik had natuurlijk een soort vehikel. Want mijn vrouw komt van Curaçao. En toen zijn we op Curaçao gaan wonen, omdat mijn vrouw ziek werd. En toen bleek ook dat je heel makkelijk een visum kon krijgen. Een verblijfsvergunning, een groene kaart, laten we zo zeggen. Want ze hadden voor ieder land quota. En die werden daar nooit gebruikt. Dus je kon eigenlijk gelijk binnenlopen eigenlijk. Die vroegen dan en na 4 maanden had je het. Dus dat is natuurlijk heel makkelijker gedaan. In Nederland ging het ook wel makkelijker, maar toen ging het nog veel makkelijker.
Maar had je een idee hoe je daar de kost ging verdienen? Had je al een plek om te exposeren?
Nee, absoluut niet. Nee, ik heb de tentoonstelling ik heb toen een paar goede tentoonstellingen in Curaçao gehad, waar ik goed heb verkocht. Ik heb 1 tentoonstelling gehad, dat is nog steeds een record voor mij. Dan heb ik 26 werken verkocht. In 1 avond. In een galerie. Nou, ik denk maar 40 werken. Dat is nog steeds nog een record voor mij. Dus ik had wel wat geld. En ik had ik heb een hele goede baan gehad bij een krant. Dus ik had nog wat geld. En toen ben ik daarmee opgehouden. En dan heb ik een tijd heb ik al in New York gezeten. Heb ik de tentoonstelling gemaakt. Using Common Sense. Van het Stedelijk Museum.
Met die centen was dat?
Ja, die heb ik bijna helemaal in New York gemaakt. Als illegaal. Illegaal. Als een toerist heb ik daar gezeten. Nou ja, toen heb ik ook al een baantje. Al een baantje genomen. Dat heel makkelijk kon je. Social Security kaart kun je zo door de post krijgen. En ik kon zo een baantje. Niemand vroeg ooit of je buitenlander of binnenlander was ervoor. Je kon gewoon beginnen te werken.
Wat voor baantje was dat?
Mijn eerste baantje was... Dan moet ik even goed denken hoor. Wat was dat? Bij de bank.
Bij de bank?
Ja. Als bankbediende. 'S nachts. Want ik wilde 's nachts werken. En je hebt daar een heleboel banken die dag en nacht open zijn. Niet voor het publiek. Maar om de cheque-afhandelingen. Alles gaat daar met cheques. Werd dan 's nachts werd er dan afgehandeld. Want als jij dus een cheque brengt van bank B naar jouw eigen bank, bank A, en ik werk bij bank A, dan moet die bank A moet die cheque verkopen aan bank B. En dat gebeurt natuurlijk met 1/10 cent of zoiets. Of 1/100 cent. En dat moet zo snel mogelijk gebeuren. En dat zulk werk deed ik. Een heel primitief computerwerk.
Dus je zat 's nachts je cheques in en uit te schrijven. En overdag exposeerde je kunstwerk met centen.
Ja, maakte je kunst. Ik heb ook een tentoonstelling gehad in het Museum des Geldes. Money Museum van de Chase Manhattan. Die hadden toen een museum in Rockefeller Center. Waar ze allemaal geld, geschiedenis van geld, oud geld. Daar heb ik een tentoonstelling gehad. Dus ook een kleine catalogus.
Met jouw geld. Ja. En in die tijd sliep je ook een periode. Woonde je zelfs volgens mij in het Chelsea Hotel?
Wij hebben, ik denk, bijna 3 jaar in het Chelsea Hotel gewoond.
Dat was een hele periode. Dat was dezelfde tijd van Leonard Cohen en Janis Joplin. Ja. En ja. Toen eigenlijk Leonard iedereen Cohen, die iets voorstelde daar sliep.
En een beetje Karel Appel.
Oh, die zat er ook al.
Karel Appel woonde daar ook. In die tijd. Jan Kremer woonde er niet meer. Maar Janis Joplin woonde er wel. Dus de Sex Pistols, weet je, Sid Vicious was er.
Dat was later.
Ja, nou, dat geloof ik niet. Dat het ook in mijn tijd was.
Dat hij er ook al zat?
Ja.
En waar werkte je dan? Want dan sliep je in dat hotel en daar at je. En dan dat
nou ja, we hadden een grote suite hoor. En niet mis. Ik bedoel, we hadden een kamer. Nou ja, een woonkamer. Zo de helft van dit. En dan nog een slaapkamer. En een keuken. Een grote keuken waar je met z'n zessen kon eten. Dat was echt een appartementhotel, hè? Dat is niet zo een kamertje. Ik denk niet dat we een kamertje hadden. We hadden gewoon een heel groot appartement. Nou, niet heel groot. Maar toch wel. Ik heb de slaapkamer van ons... heb ik zelfs een muur in laten zetten... dat onze zoon zijn eigen slaapkamer, zijn eigen kamer had. Dus zo groot was de slaapkamer al. Dat we er twee slaapkamers van konden maken. En dan een grote woonkamer.
En, dus... dan werkte je daar en dan maakte je daar je kunst.
Ja.
Die rond die tijd steeds groter werd. Dat ging eigenlijk veel meer naar die... Eerst was het nog aan de muur. En dat werd steeds groter. En toen later werd het ook meer 3D-werken. Stapels van dingen en...
Ja, maar die maakte ik meer in gedachten, hoor. Die heb ik daar niet gemaakt.
Dat ging je niet daaruit zitten proberen?
Nee.
En jouw vrouw is altijd maar meegegaan met jou? Of is dat ook degene die jou stuurt? Hoe werkt dat?
Ja, dat weet ik. Mijn vrouw heeft altijd me enorm gesteund. Financieel ook natuurlijk. Hè? Want zij is altijd leraar geweest, ook in New York. Eerst op de... eigenlijk altijd in de New York Education System natuurlijk. Later op de universiteit. Toen is ze de masters gekregen. Ja, altijd financieel gesteund, anders had ik het nooit gedaan. En dat heb ik vergeten met die baan. Ik heb dus jarenlang superintendent geweest. Niet superintendent van een of andere educatieve, noemen ze ook superintendents. Een superintendent was de conciërge van een gebouw. Weet je, en dan was ik dan, als er dan een lampje kapot was, moest ik dat erin draaien. En et cetera, et cetera. Kleine reparaties doen. En dan mocht je voor niets wonen. Dat heb ik jaren gedaan.
En wat was het moment dat je van je kunst kon leven? Dat het succesvol genoeg werd om er echt helemaal van rond te komen.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit van kunnen leven.
Nog steeds niet?
Nee, ik denk het niet, nee. Ik weet het niet zeker.
Je weet het niet. Eigenlijk interesseert het je gewoon niet, geld, hoe dat werkt.
Ja, natuurlijk, weet je. Dus ik heb een tijdje nu niks verkocht. En dan maak ik me weer grote zorgen, natuurlijk. Ik heb de laatste jaren wel zorgeloos kunnen, maar ja goed, ik heb ook ineens werken verkocht voor 100.000 euro, dollar. Ja, dan kun je natuurlijk wel even...
Kun je wel even voort?
Ja, ik bedoel, dan kun je een paar weken kun je doen wat je wil natuurlijk.
Maar bent geen zakenman. Wat veel, want net viel de naam Andy Warhol, die was dat natuurlijk bij uitstek wel.
Ja.
Heel veel kunstenaars zijn ook goede zakenmensen.
Ja.
Maar dat geldt voor jou dan niet. Je bent niet bezig jezelf te verkopen of in de markt te zetten?
Nee. Nee, dat helaas niet.
En maak je deel uit van de kunstwereld? Nu nog in New York, waar je woont en werkt?
Ik ben altijd een outsider geweest.
Heb je ook altijd willen zijn?
Ja en nee natuurlijk. Het kan ook uit verlegenheid zijn. Dan weet ik niet, zou ik naar een psychiater moeten gaan... om daar achter te komen waarom, weet je? Een shrink zou me kunnen vertellen... waarom ik niet naar een galerie durfde of wilde gaan... Om mijn werk te laten zien.
Maar iets weer hield je, want er waren vast wel mensen die zeiden... waarom ga je niets met die praten? Die heeft een...
Ja, natuurlijk, maar ik deed het niet. Nee, ik deed het gewoon niet. En in Nederland, die waren heel absoluut niet geïnteresseerd. Ik geloof dat alleen maar Wim Beren van het Stedelijk Museum... en de directeur... van Krullenmuller. Dat zijn de enige directeur, museumdirecteuren die ooit bij mij op bezoek zijn geweest.
En verder hoorde je niet?
Behalve dan Colin, veel later van de Schiedam. Maar we hadden nooit iemand... Ik bestond gewoon niet.
Maar zelf loop je ook niet de exposities af... of volg je ook niet helemaal wat er gebeurt in de wereld van de kunst, volgens mij?
Nou, nu niet meer, maar dat heb ik wel gedaan natuurlijk.
Je verdiepte je daar wel in?
Ja, natuurlijk. Ik wist ook wel alles, dacht ik. Van de trend, weet je wel.
Wat er gaande is en wat er, wat er komt. En wat
ik geloof
er
het wel.
Is er een moment in je leven dat de creativiteit afneemt? Heb je dat gemerkt?
Nou ja.
We hebben het gehad over wat je deed als jonge man. En je zei, ja, inspiratie kan ik niet benoemen. Het is een soort drang. Je bent niet te stoppen.
Ja, nou weet je, ik denk zo van... Ik heb vroeger eens een keer... Ik schreef vroeger stukjes. Een stuk geschreven van... Ik denk dat een kunstenaar... Die moet met zijn jaren zo'n beetje... 65 moet je ophouden. Niet vanwege... Je moet ze pensioneren. Maar dat ze creativiteit naar beneden ging. En toen gaf ik een voorbeeld als Picasso. Dat zo... Toen was hij net in een soort slechte periode. Ik heb natuurlijk enorm vergist. Want hij heeft volkomen creatief gewerkt gemaakt tot aan zijn dood toe.
Tot zijn laatste snik, ja.
Ja, hè, maar zo'n tijdje heeft hij van... ging hij zichzelf erg herhalen. Weet je, altijd maar weer hetzelfde. Dat heeft hij wel een tijdje gehad. En ik nu, dan lig ik wel eens in bed te denken. Ja, ik ben nou een oude man. Zit ik nou niet mezelf te herhalen? Is mijn hele creativiteit weg? Maar dan vraag ik dan weer mensen. De wat geen ja-zeggers zijn, niet vragen. Maar die me dan zeggen. Ja, door geweldig. We hebben een nieuw werk van je gezien. Hoe fris het is. En dan kijk ik een goede kritiek in de New York Times. Dat ik misschien wel de meest frisse kunstenaar ben. Van het hele zootje Zero-jongens. Hè? Niet misschien, zeker ben ik de meest frisse. En denk ik, goh, dat is toch ook weer niet waar.
En dan denk je, nu kan ik nog wel even door. Het is toch niet op? Ik ben er nog.
Nou ja, natuurlijk, want ik ben toch wel intelligent genoeg... om als ik inderdaad mezelf steeds maar zelf zou herhalen... dan zou ik er toch wel mee ophouden, denk ik.
Het mooie is dat je kunst volgens mij ook... altijd een zekere maat van omstredenheid heeft behouden voor sommigen. Dat je, er hangt ook één wand in Schiedam met... affiches van wat er in de reclame is in de supermarkt of in zo'n dollarshop.
Ja.
En die hang je dan op.
Nee, in de supermarkt zijn die.
Die orden je dan en dat is dan een werkende. Er zijn destijds heel veel journalisten. Nou ja, je hangt het op een rijtje.
Dat is het museum ordening. Gedaan.
Okay. Maar goed, dan zijn er wel critici geweest die zeiden van ja, dit gaat met te ver.
Dat zal wel.
Dat is altijd zo geweest.
Natuurlijk, dat is altijd geweest. En altijd eigenlijk... Een moment toen we probeerden een titel te verzinnen... voor deze tentoonstelling... had ik ook een titel, dat kan ik ook. Dat vonden ze het museum niet zo aardig.
Die wilden toch nog iets van cachet geven.
Ja, iets zwaarders. Ik wilde, dat kan ik ook. Een goede titel niet,
ja,
hè?
Nou, ja. Het is ook een mooie gedachte als iedereen het ook kan, toch?
En dat is toch ook zo?
Iedereen kan kijken.
En iedereen kan toch postzegels plakken of centen plakken. Ik bedoel, dat is toch niet een. Ik wil dat toch niet zeggen dat ik dat alleen maar kan.
Iets kan jij alleen maar, want jij bent degene die tentoonstellingen heeft in musea.
Ja, dat is natuurlijk weer. Dat is weer iets anders. Dat is misschien weer de kunstenaar, de kunst. Dat is misschien... Who knows? Wie weet?
Wat is dat dan, de kunstenaar? Hoe zie je dat dan? Wat is een kunstenaar?
Ja, ik weet het niet. Zeg jij het maar.
Nee, ik vraag het aan jou. Jij bent kunstenaar.
Ja, nou ja, maar ik bedoel... Jij ziet mij... Hoe zie jij een kunstenaar? Ik zou niet weten wat een kunstenaar is. Ik denk natuurlijk erg vaak aan kunst. Maar ja, aan de andere kant... Jan Schoonhoven, die zag ik toch wel vaak dagelijks. En we spraken nooit over kunst. Altijd over politiek en over over de natuur en over fysica en meetkunde. Maar eigenlijk nooit over kunst. Ja, en als het over kunst was, was het over hele oude kunst. Weet je wel, eigenlijk wat de Vlaamse primitieven, die tijd zo, 14e, 13e, 12e eeuw kunst.
Is dat wat je ook gaat kijken als je zelf naar het museum gaat?
Ja, dat liefst wel eigenlijk, ja. Ik ben niet zo gek op moderne kunst.
Daar hou je niet van?
Nou, nee, dat hou ik niet van. Maar weet je, dat is ook veel meer een confrontatie, wat is het ook, hè? Dat andere is geen confrontatie. Dat andere is toch een beetje concurrentie. He, van hij hangt daar, waarom hang ik daar niet? Het is verkocht, waarom is mijn werk niet verkocht?
Oh, dat relateert aan jezelf.
Het is toch een jaloezie de métier, is dat ook wel. Ja. Klein beetje, weet je. Dus als je nou kunst hebt dat 500 jaar oud is, dan is daar de rust. De rust van kunst. En niet meer van een competitie.
Hoe zie je het? Goed, ja, je zegt het. Je zegt het heel goed. Memling, die kan je niks meer. Nee. Kan je niks meer maken. Hoe zien je dagen er nu uit? Is dat nog steeds zoals het was destijds in Düsseldorf? Van je ziet iets en je gaat er gewoon mee aan de slag.
Ja.
Aangespoelde kroonkurken of wat dan ook. Of,
nou ja,
of
weet je, nu natuurlijk, omdat ik dus niet meer zoveel kan lopen en niet zo goed kan lopen, koop ik natuurlijk een heleboel en vragen mensen om dingen voor me te verzamelen. En dat is natuurlijk kurken die ik vroeger bij cafés ging halen. Heb ik nu een zaak gevonden waar zeer waarschijnlijk kinderen kurken verzamelen voor school. En die dan verkopen voor een goede doel. En dan koop ik die daar van zo'n zaak die dat goede doel vertegenwoordigt. Hè? Snap je?
Ja.
In plaats van dat ze teruggaan naar Portugal voor champagnekurken, want dan malen ze ze. Of naar Bruinzeel gaan voor isolatiemateriaal in muren. Komen ze bij mij en ik maak er dan kunst mee.
Maar die drang is toch net zo groot als vroeger? Je bent er nog steeds de hele dag mee bezig.
Ik denk zelfs een beetje groter. Want vroeger moest ik ook altijd nog werken, weet je. Had ik altijd nog een job. En dan had ik een job altijd.
Ja,
nu heb ik al 10, 15 jaar geen job meer. Dus ik heb meer tijd en gewoon meer om dingen te doen.
Je bent niet zo lang geleden ook gedeeltelijk naar Antwerpen verhuisd. Je zit nog steeds voornamelijk in New York, maar recent zit je ook volgens mij veel in Antwerpen.
Nou ja, ik heb dus een nieuwe galerie in Antwerpen. En die heeft een paar tentoonstellingen gemaakt. Ja, dan ben ik een beetje automatisch langer gebleven. Maar eigenlijk langer dan 4 maanden per jaar ben ik eigenlijk nooit in Europa op de laatste tijd met die tentoonstellingen. Dan is het op zijn hoogst 6 maanden.
Dus jouw stad, jouw plek is gewoon New York geworden?
Ja, nou ja, dat is het altijd, weet je. Daar hebben we een huis, weet je. Ja, daar is alles eigenlijk. Al vind ik Antwerpen eigenlijk leuk, hoor. En je zou eigenlijk eens een keer langs moeten komen. Want ik heb een buitengewoon mooi atelier. Heel groot. In een oud gebouw. Dus eigenlijk ik vind het ook een erg leuke stad.
Maar in New York, je zei net van jezelf dat je cultureel nog steeds een Nederlander bent.
Ja.
Door de taal en door anderen, door een soort houding. Maar verder ben je volledig geassimileerd in New York. Inmiddels, dat kan haast niet anders.
Volledig. Ik lees liever de New York Times dan welke krant dan ook.
Wat kun je verder zeggen over je bestaan, hoe het zich heeft ontwikkeld? Want je wilde schipper worden. Je kwam uit een milieu zonder kunst. En toen kwam je ineens in die bewegingen terecht. Je had een soort drang om ergens weg te komen. Een drang om iets nieuws te maken. Om ergens mee af te rekenen. Maar op een zeker ogenblik dan ben je zelf een oude man die misschien zelf de orde vertegenwoordigt. Of in ieder geval niet meer de nieuwe orde. Hoe kijk je tegen je bestaan aan?
Ja, soms met succes, soms, soms niet. Soms denk ik, goh, het is toch wel leuk, weet je wel. Ik geloof in 3 of 4 musea in Europa ben ik permanent, hangen die dingen ervoor. Mijn werken altijd hangen ze niet op een of andere lullige tentoonstelling.
Maar in de vaste collectie.
Die hebben ze vastgetimmerd, weet je wel. Vaste collectie. Maar ook, die hadden ze ook vast zien. Maar aan de andere kant denk ik, ja. Wat betekent het? Ik heb altijd graag Stedelijk Museum permanent. En dan word ik nog eens een keer vergeten, weet je, zo. Dus altijd een twijfel.
Een twijfel altijd of een twijfel. Het wel gelukt is. Een twijfel of het
ja,
wel goed
juist,
was.
Ja, juist.
Maar het was dan toch belangrijk voor je? Ondanks dat je zegt van, ja, misschien ik deed maar wat. Of je zei
ja,
anders.
Ja, natuurlijk.
Of dat je zei van, nou ja, al die hoge idealen ben ik niet meer bezig. En ik ging niet op zoek naar een galerie. Maar het was uiteindelijk wel belangrijk voor je dat het gezien werd.
Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Ik wil altijd kunstenaar zijn. Altijd werk maken. Altijd tentoonstellen. Ik heb ook wel, 100 tentoonstellingen heb ik wel gehad, denk ik.
Ja, zeer indrukwekkend. Het aantal.
Zelfs in de kleinste. Maar ik ben ook wel iemand die overal exposeert. Behalve bij de kapper en in een restaurant. Exposeer ik niet.
Maar dat weiger je. Dat gaat je te ver.
Dat gaat me te ver, ja. En vooral omdat ik zo'n hekel aan heb als ze de prijzen of de titel op het werk plakken. Weet je, wat ze doen, als ze doen in het hoekje. Weet je, dan zie je altijd zo bij de kapper. Zit zo'n papiertje op het werk geplakt.
Omdat, van wat het moet kosten.
Ja, of de titel of wat dan ook. Nee, ze zijn de enige waar ik nooit. Geen kapper en geen restaurant.
Is dat uiteindelijk het belangrijkste geweest in je leven? De kunst?
Ja. Ja, verreweg het belangrijkste.
Waarom was het zo belangrijk?
Ja, misschien. Misschien kan ik niks anders.
Ja, maar dan zou het niet zo belangrijk zijn. Als je niks anders kan, dan doe je het. En dan denk je van, nou ja, oké, ik doe het maar. Er zit toch een enorme urgentie achter. Iets dat je te zeggen hebt. Of een drang om het te laten zien. Of...
Ja, maar misschien als ik zou gaan studeren, zou dat misschien wel anders zijn. Als ik misschien uit een milieu komt waar iedereen naar de universiteit gaat, dan had dat misschien heel anders gelopen.
Dit was ook de mogelijkheid die je kreeg. Dit was een soort uitweg.
Ja, en waar ik me thuis voelde natuurlijk. Hoe moeilijk het ook was, maar daar voelde ik me thuis. En dan kon ik ook iets doen. De rest kan ik niet. Ik heb geen diploma's. Ik heb niks geleerd.
We hadden het over de kunstwerken die je maakte van chocola die bij je jonge broer hangen. Je zei, ja, maar die zijn nog goed hoor. Dat is, zolang die de open haard niet aanzet, ja. Smelt er helemaal niks. Hoe zit het verder met jouw nalatenschap? Want ze hebben in Schiedam hun best echt gedaan om alles bij elkaar te krijgen. Het meeste hangt in particuliere collecties. Ja. Sommige dingen ook van andere musea geleend. Wat heb jij daar zicht op? Ben jij bezig met wat je nalaat en waar het blijft en waar het is?
Wat museum is en wat bij de verzamelaar is, daar heb ik natuurlijk helemaal geen zeggenschap meer over. En natuurlijk is er erg veel van werk van me gestolen. Van galerieën die dat hebben verkocht en door hebben verkocht en nooit geld hebben afgeleverd. Ben ik natuurlijk een beroemd slachtoffer ervan, omdat ik in Amerika woonde en hier galerieën had natuurlijk. En dat, ja, Jan komt later wel. Weet je wel, en dan, ja, Jan komt nooit. Dus dan gaat het geld gaat ook op. Dat ik natuurlijk, dat is natuurlijk een heel veel werk is van mij verdwenen. Heel veel.
Verdwenen en je weet niet waar naartoe. Misschien hangt het ergens of misschien is het wel gewoon.
Nou ja, als nu dan komt het weer in veilingen. In veilingen komt dat wel weer terecht. Nog niet zo lang geleden heb ik een veiling kunnen stoppen. In. Dat is ook alweer 4, 5 jaar geleden hoor. In Christie's. Waar ook 5, 6 werken van mij. Voor mij. En ik weet, die zijn gestolen. Die hebben ze ook de. daar hebben ze ook de veiling stopgezet. Die werken dan niet geveild. Ja, daar heb ik nu niet veel aan. Want ik moet ze wel kopen. Want zo is nu eenmaal de wet. Want als jij dat gekocht, zogenaamd de goede trouw. Wat ik dus niet anders kan, dat ik het nooit kan bewijzen. Of ik de goede kwaad trouw of de kwade trouw heb gekocht. Ben jij de eigenaar? Zo is eenmaal de Nederlandse wet.
Ja, maar het heeft jouw atelier verlaten. En sindsdien heb je er niks meer over te zeggen, toch? Is het voorbij?
Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want de oude meesters die komen ook terug, niet? Ook van de Joden zijn gestolen. Dus het is niet helemaal. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, natuurlijk, hè? Die wet klopt niet helemaal, natuurlijk. Hè?
Alles keert terug. Het is te zien in Schiedam, een overzicht van je leven tot nu toe en de belangrijkste werken die ze hebben kunnen vinden. En dat is iets, volgens mij, om heel trots op te zijn.
Ja, dat ben ik ook. Ik ben ook zeer trots. Maar ik had natuurlijk een paar andere dingen gewild. Weet je, om... Kijk, zulke tentoonstellingen heb ik wel meer gehad. Ja, hij is bijzonder mooi het is misschien wel de mooiste tentoonstelling ik ooit heb gehad. Maar ik had toch nog wel graag dingen waar we ook zijn mee begonnen, weet je. Ik had graag een hele grote zuil willen hebben. À la Las Vegas. Zo'n neon ding met museum erop. En een grote lichtkrant eraan. Hè? Waar dus, laat maar zeggen, die mag blijven staan. Dus zodat ze die ook later kunnen gebruiken. Met zo'n lichtkrant waar je met schaduwletters kan zetten, weet je wel.
Maar die is niet meer gevonden, of dat lukte niet?
Nou ja, dat was eerst allemaal in orde. Maar dan, weet je, dan voel je dat van de bureaucratie. Dan gaat dat toch juist te duur geworden. En dat gaat niet, dus...
Nou ja, er hangt genoeg moois. Jan Hendriksen, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En veel succes met de tentoonstelling te zien in het museum in Schiedam. Dank je en veel succes en plezier.
Dank je wel.